Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Mark, in de eerste 7 afleveringen van deze podcast openen we iedere keer weer met een scène. Soms uit je boek, maar altijd iets dat een belangrijk moment markeert in de carrière van Christian van Tillo of de opkomst van zijn DPG. Maar we zijn bij de laatste aflevering en zo komen we ook een beetje bij het einde van onze zoektocht. En we beloofden je in aflevering 1 antwoord op belangrijke vragen. Wie is Christian van Tillo echt? Hoe doet hij zaken? En hoe werkt zijn bedrijf? En cruciaal, welke invloed heeft hij persoonlijk op wat wij allemaal zien, lezen en horen? Wat denk je, Mark? Hebben we die vragen een bebeetje goed beantwoord?
Nou, we hebben 7 afleveringen gehad. Nou, als je daar echt een vergrootglas op legt, dan kun je toch zien hoe die met zijn hiërarchische ingrepen toch een ongelooflijke greep op die redacties heeft gekregen. We staan aan de vooravond nu van dat debat. Mag DPG RTL overnemen?
Dit is Hoge Bomen, DPG. Aflevering 8, het laatste woord.
En dan nog even naar medianieuws, groot medianieuws in Nederland. Want RTL Nederland wordt voor meer dan 1 miljard euro overgenomen door het Belgische DPG. Ook al eigenaar van de Volkskrant, AD, Trouw, Parool, Nu.nl, allerlei tijdschriften onder andere. Meneer Van den Ende, u heeft er ook een hele ruime ervaring in de tv-wereld. Wat vindt u van deze ontwikkeling?
Fantastisch.
Fantastisch?
Ja.
Waarom?
Heel belangrijk. Nederland heeft ooit de fout gemaakt toen commerciële televisie begon. CDA, Lubbers was daar groot voorstander van. Geen macht bij de kranten, worden ze te groot. De televisie moet publieke omroep blijven. Het weren van de commerciële zenders.
De grootste overname uit het leven van Christian van Tillo. 1 miljard. Hoe belangrijk is deze overname voor hem?
Ja, het is bijna een obsessie voor hem. 2 jaar geleden bood hij met DPG op RTL. En dat mislukte toen. John de Mol kreeg dat toen bijna in handen. Dat was een enorme klap voor hem. En ja, Van Tillo was boos. En hij was niet de enige.
Dat vertelt mediaondernemer Yves Geiraat, die al eerder in deze podcast hoorde.
Geweldig detail. Erik Roddenhoff, de grote baas van de EPG, die was zo kwaad toen hij dat hoorde. Die heeft zijn iPhone, ik weet niet of het een iPhone was, hè, dus altijd gevaarlijk, want we gaan zeggen dat het niet waar is. Maar die heeft hij letterlijk tegen de muur kapot gesmeten. Dus de woede, die was uniek. Dat vind ik mooi, hè? Dus de
Tillo zelf ging surfen.
Ja, dus eerst even Roddenhoff, de stille Roddenhoff, hè, die ook nooit echt gewoon de media opzoekt, die toont zijn emotie. Van Tillo, ja, als hij echt boos is, dan moet hij zijn agressie kwijt in Tarifa. Hij heeft daar een heel mooi huis aan de kust. Dan gaat hij surfen. Dat kan niet goed. Of hoe heet dat?
Kitesurfen.
Ja, kitesurfen, ja. Ja, woedend. Vervolgens gaat het lobbynetwerk van de DPG en zijn vrienden aan de gang. Die zijn vol de ACM gaan benaderen met vragen. Dat is een methode. Blijven vragen, vragen, vragen. Totdat je een ons weegt. Laten we het maar zeggen. We gaan woppen tot er geen einde meer aankomt. En de ACM moet gewoon reageren. Nou, ze hebben alles uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat de mol niet te veel macht krijgt in Nederland.
Hier wil ik Yves even onderbreken, want hij zegt iets heel interessants. Op het moment dat een kwestie zoals de overname van RTL dus op tafel ligt, kan iedereen die een belang heeft of dat denkt te hebben gaan lobbyen bij de autoriteit Consumentenmarkt, de ACM. Ja. Hoe werkt dat dan? Kun je dan gewoon bellen met hallo, ik vind hier iets van?
Nou ja, eigenlijk wel. Kijk, als jij als consument van bijvoorbeeld DPG-bladen als abonnee denkt dat het een aantasting is van de journalistieke vrijheid, dan kun je bij de ACM zeggen, ik maak me daar zorgen over en ik heb daar vragen over. En wat je dus ook ziet en wat Yves eigenlijk ook vertelt, is dat Van Tillo, DPG, enorm zijn best doet om vragen te stellen aan de ACM, waardoor mogelijkerwijs Talpa en RTL niet doorgaat. En wat je nou ook ziet, het is niet doorgegaan. Nou zal dat niet zo zijn, nou zal dat niet vanwege die vragen zijn alleen van DPG. Maar je ziet wel, de lobbycampagne op zo'n ACM is kan zeker effectief zijn.
Ja, en de ACM heeft natuurlijk als taak om dan uiteindelijk te beoordelen of een overname niet zorgt voor een monopolie of dat de consument op een of andere manier benadeeld wordt.
Ja, die legt het goed uit. Ja. Precies zo gaat dat.
Terug naar Yves.
Wij weten niet of de kanalen van DPG ingezet zijn om met de familie De Mol nog lastiger te maken. Dat weten we niet. Het was in ieder geval wel opvallend dat er buitengewoon veel aandacht naar de familie ging ten tijde van het onderzoek van de ACM. Toen bleek dat De Mol hem toch niet kreeg. De ACM vond het blijkbaar een te groot machtsblok. Ja, en tot iedereens verbazing werd opeens bekend dat DPG RTL over heeft genomen. Op zich begrijpelijk dat ze het willen. Hè? Die mediamarkt is goed voor 6 miljard. Je ziet dat tv een heel relevant onderdeel is. Ze moeten groeien. Dus je moet daar een plekje aan tafel krijgen. Maar de vraag is, wat maakt de overname van DPG anders dan de overname van Talpa?
Wat gebeurt er als deze overname doorgaat? Hoe groot is die macht van Vantillo dan echt?
Ja, die wordt enorm. De omzet zal dan boven de 2 miljard komen. En hij zal dus al die merken in één container kunnen gooien. En dan, wat je dan zou kunnen krijgen is dat er dus één journalistiek conglomeraat ontstaat. Één groot machtsbolwerk.
Ja, 82 mediamerken. Radio, tv, krant, online. Waar allemaal advertenties op worden verkocht. Maar ja, de consument heeft uiteindelijk wel minder te kiezen. In België heeft Vantillo het al jaren voor elkaar. Die gouden driehoek van krant, tv en radio. Daarmee kun je voor adverteerders een totaalpakket aanbieden. En bepaal jij voor een groot deel de marktprijs. Joop van den Ende is dus wel positief. En Jan het Hart, onderaan de streep, ook wel.
Vantillo heeft altijd, zolang ik hem ken, altijd televisie in Nederland willen hebben.
Heeft hij daar met jou eens over gepraat?
In algemene zin. Die synergie, die ziet hij heel erg zitten. Ja. Hij wil heel graag radio, hij wil heel graag tijdschriften, hij wil heel graag kranten en hij wil heel graag televisie. Zo'n mediabedrijf wil die. Die kunnen ook over elkaar voor elkaar adverteren en zo. En hij wil heel graag, met een technisch woord classifieds, maar dat zijn de kleine annoncetjes wat vroeger in de krant stond, die allemaal weg zijn.
Maar daar heeft hij zijn bedrijven voor.
Nu. Ja, Independer gekocht. Ja. En dat wil hij graag. Dus zo'n breed mogelijk palet. En die kunnen elkaar over en weer bestuiven. Dat heeft hij altijd gewild.
Als je het dossier TV Nederland en Vantillo, als je dat zo op tafel legt, dan kun je eigenlijk zeggen dat hij in 2003, ten tijde van de overname van het Parool, al bezig was om TV in te
krijgen. 20 jaar geleden.
20 jaar geleden. En dat begon toen met AT5. Eigenlijk een klein stadszendertje in Amsterdam. Dat hing een beetje tegen het Parool aan. Dat wilde hij toen hebben. Dat mislukte. Toen kwam in 2011, probeerde hij SBS over te nemen, wat toen ook te koop kwam. Telegraaf gaf dat toen weg. En toen, net als nu met RTL, was er één enorme vervelende kwelgeest. En dat was John de Mol. Die kocht dat toen samen met, mensen zijn het al lang weer vergeten, met Sanoma. En Vantillo stond weer buitenspel. Dat was toen ook al een enorme klap. En als je dat dan allemaal reconstrueert, had hij ook allemaal praatjes erover. Ja, ik had een heel bidboek gemaakt. Ik had precies uitgerekend wat ik moest bieden. Maar hij vergat dat John de Mol gewoon multimiljardair was. En dacht, ik wil het hebben, kan mij het schelen. Dus,
maar het is het grote verschil tussen die twee. Hè? Hij rekent alles uit. Hij is helemaal, Vantillo is bezig met uiteindelijk een gezond bedrijf neerzetten.
Ja.
En dat is, hè, ze gaan ook echt niet rollenbollend over straat. Maar de kwelgeesten zitten meer in hè, bedrijven, gewoon bedrijfsmatig gewoon.
Vantillo die had
toch gemist. Kans gemist.
Als je ook naar dat bidboek kijkt, dat is echt uitgerekend. Hij had ook een analyse gemaakt van hoe de tv-markt er in 1999 was en hoe het in 2000 was en in 2003 was en in 2011 was. Ik doe het even uit mijn hoofd. Dus hij ging ook bijna een soort grafiek tekenen. Dan moet ik zoveel bieden. Ah, dat was dik en dik onder wat de Mol kon bieden. Want die dacht niet zo. Dus in dat systeem van hem, in dat bedrijfskundige Amerikaanse denken, hè, die business school mentaliteit, daar zat de variant de Mol niet in. Een man die gewoon bam een bot deed en was uitgeschakeld.
Dus eigenlijk was de Mol voor de tweede keer hem te slim af. Eerst bij SBS en toen bij RTL. Maar die deal ging niet door.
Nee. Nee.
ACM ketste dat eigenlijk af.
De ACM ketste dat af. Waarom ketste ze dat af? Omdat RTL samen met Talpa een te grote marktpositie op de advertentiemarkt zouden krijgen. En als gevolg daarvan zei de ACM, nee, daar gaan we niet mee door. Je moet niet vergeten, daar hebben ze bijna 1,5 jaar over nagedacht. Dus Van Tillo heeft in die tijd ook, dat is ook bewezen, de hele tijd de ACM met vragen gevoed van, denk daar nog eens over na. Weet je wel zeker dat je dit wil? En dat was ook wel een tactiek van hem om zijn droom, TV in Nederland, nog steeds te krijgen. Dus het was een soort laatste kansmoment voor hem om TV in handen te krijgen. En toen het werd afgeketst, opnieuw, zag hij zijn droom, kan nu een waarheid worden.
We zitten nu weer in dezelfde situatie. De ACM moet gaan oordelen of ze wel of niet meegaan in het verhaal van DPG en RTL als een fantastisch huwelijk. Als je het aan Yves Geiraat vraagt, ja, dan verschillen de situaties helemaal niet zoveel van elkaar.
Als Van Tillo het mag, dan moet met terugwerkende kracht een vraagje naar meneer De Mol gedaan worden. U mag het alsnog overnemen. Waarom? DPG is by far machtiger in het Nederlandse journalistieke spel dan De Mol. Dus dat is een valse vergelijking. En waarom is het een valse vergelijking? Omdat media-inkoop vandaag de dag bijna altijd gekoppeld is. Dus stel nou voor, ik wil namens BNR of namens Mark Koster wil ik een soort bekendheidsstrategie ontwikkelen in Nederland bij DPG. Dan koop ik centraal in. Dus dat betekent dat ik dan advertenties met één iemand kan afstemmen. Online, tv, video. Dus ik zit al aan tafel bij een machtsblok. Dus media is niet meer één kanaal. Media is de mix. Dus dat betekent dat de partij DPG is vele malen groter en machtiger dan Talpa. Dus maar dan is het afwijzen van Talpa een valse vergelijking.
Ja, maar je zegt dus eigenlijk, dit moet worden afgewezen.
Daar ga ik niet over. Alleen,
nee, maar zoals je het nu beschrijft, zeg je, als Talpa wordt afgewezen, moet dit zeker worden afgewezen.
Nou, moeten, dat ga ik ook niet zeggen. Maar ik zeg wel dat als Talpa wordt afgewezen, dan moet je DPG ook afwijzen. Dat is denk ik heel simpel. Want DPG is veel machtiger dan Talpa.
Als journalist kunnen we van alles schrijven of in een podcast zeggen over wat de ACM al dan niet gaat besluiten. Maar feit is dat we pas weten wat de ACM gaat beslissen op het moment dat ze dat naar buiten brengen. Zo werken die instanties. Ja, jij en ik hebben weinig invloed, lijkt me, Mark.
Ja, nee, het zal wel leuk zijn. Waar het natuurlijk om gaat, gaat om serieuze marktpartijen. En wat je dus nu ziet, dat bijvoorbeeld Talpa, de afgewezen minnaar in dit verhaal, die kunnen ook nu weer vragen stellen. Maar je moet ook denken aan Mediahuis, de grote concurrent van DPG, hè? De uitgever van NRC in Nederland en de Telegraaf. Die kunnen hier ook natuurlijk tegen protesteren, omdat dat ook hun belangen kan raken. Je kan ervan uitgaan, dat gaan ze doen.
Je hebt aan de ene kant het verhaal van de adverteerders, waar Yves net ook al over had. Hè? Dus die gaan een lagere prijs krijgen misschien, omdat ze juist zoveel te bieden hebben. Nou, andere mediamerken gaan daar dan financieel iets van merken, wellicht.
Nou, je hebt nog maar één loket dan. Hè? Dus zij kunnen dus de prijs zetten. Ja. En dat kan natuurlijk niet in een wereld waarin je een concurrentie moet doen.
En aan de andere kant is dan het journalistieke vraagstuk.
Nou, precies, dat is wat je. En dit laatste element, Dat wordt volgens mij een element waar de ACM nu meer dan bij Talpa en RTL op moet gaan letten. Omdat RTL Nieuws, wat ook een belangrijke schakel is in de journalistieke tak, dat die komt er ook bij. En kom je die onder invloed van DPG? Wordt dat een soort doordruk ding van het AD? Met andere woorden, daar moet je goed naar kijken. Je moet ook kijken hoe die verhoudingen zijn tussen de nieuwsvoorziening van DPG en RTL. En dat moet wel echt een groot onderscheid tussen zitten.
Hebben ze bij de ACM specialisten op mediagebied in huis?
Nou ja, ik hoop dat ze die snel dan inroepen. En dat ze telefoontjes gaan plegen of mensen gaan uitnodigen om daarover te praten. Want dit is natuurlijk, dit ligt wel voor. Hè? Als de RTL Nieuws, een grote nieuwsorganisatie, fuseert met DPG, wat ook een nieuwsmoloch is, nieuwstanker. Ja, dan moet je toch de vraag stellen, is daar nog de pluriformiteit gegarandeerd? Ik vind dat een legitieme vraag. En wat je merkt, is dat het bij DPG een beetje schouderophalend doen. Maar dat is cruciaal.
Een heleboel van de mensen die jij gesproken hebt voor deze podcast en voor je boek, hebben daar ook wel een mening over, gok ik.
Nou ja, een van de grootste kritikas is natuurlijk Alex Engbers. En waarom hij een interessant figuur is om hier iets over te zeggen, is natuurlijk, hij maakte mee hoe de stoomwals van DPG binnenkwam rollen in Zwolle bij de Stentor. Dus hij maakt zich grote zorgen over een mogelijke fusie tussen RTL en DPG.
Ja, we vroegen de oud-hoofddirecteur van de Stentor wat hij zou doen als hij de ACM was.
We hebben natuurlijk vanuit Wegener in het verleden ook heel vaak hebben over dit soort afweging moeten maken. Dus uit die tijd stamt mijn afweging dat je altijd eerst kijkt naar de advertenties. En als je kijkt naar de advertenties, is dit geen onlogische fusie. Omdat de advertentionele kracht van de Googles van deze wereld is zo ontzettend groot, ook in Nederland, dat het niet raar is dat Nederlandse mediapartijen elkaar opzoeken om in ieder geval dat deel af te schermen. Dat kan ik heel erg billiken. En als ik dus ACM meneer of mevrouw was, zou ik zeggen van dat deel kan ik billiken. Maar dan ga je kijken naar wat betekent dit voor de nieuwsvoorziening. Ik vind nu al af en toe vind ik het griezelig hoe zaken samenlopen tussen kranten en televisies. En dat is natuurlijk vanuit het perspectief van Tillo en de zijnen is dit een ideale situatie, omdat zij hun wereldbeeld, en dan heb ik het weer, weet je, dat is dat licht cynische wereldbeeld, de verplatting, dat ze dat maximaal kunnen uitdragen, omdat ze weten dat daar de meeste advertentiegelden mee kunnen worden binnengehaald. Maar dan kijk je weer naar de verantwoordelijkheid die je hebt voor Nederland als geheel. En dan hou ik wel mijn hart vast. Kijk, het was in het verleden, hoe lang is het geleden, 3-4 jaar geleden, dat John de Mol ditzelfde probeerde en dat hij op het laatst werd afgetroefd door de andere Belgen. En nu probeert Van Tillo het nogmaals te flikken. Als het hem gaat lukken, zal dit voor de Nederlandse adverteerder en voor de Nederlandse mediagroep niet zo heel verkeerd uitvallen. Maar als het gaat over wat betekent dit voor het aanbod in de Nederlandse kranten en de Nederlandse televisies, ja, dan krijg je natuurlijk de permanente uitwisseling van mensen die bij het een groot zijn, bij het ander groot zijn, zoals je dat nu ook hebt. Dan krijg je de Angela de Jongs van deze wereld die overal mogen opdraven en dat in extreem is. Want dat wordt dan het verdienmodel. En dan krijg je dus een hele ongrijpbare, krachtige nieuwe mix die nergens door gecontroleerd wordt. In een oude situatie, als een journalistieke organisatie niet functioneerde, werd die door de abonnees afgerekend. Die liepen dan weg. Dan bleek dat je het niet meer goed deed. Straks gaat het langs hele andere lijnen. Dan wordt een journalist goed bevonden als die veel op televisie komt. Dat zijn natuurlijk een dagbladjournalist die veel op televisie komt, die wordt goed gevonden. Dat is natuurlijk een vreemde ontwikkeling.
Mark, ik vind dat een mooie analyse van Alex Engbers. Je waardering als journalist hangt dan samen met hoe vaak je op televisie bent. En hoe vaak je dan op televisie bent, bijvoorbeeld bij RTL, ja, dat beslist dan dezelfde man die ook die krant heeft, hè, die ook jouw baas is bij de krant. Zo kun je mensen natuurlijk gewoon groot maken. Het populisme viert zo. Ja, ik weet, het voelt super ongemakkelijk.
Nou, het is ook super ongemakkelijk. Ik zou je een goed voorbeeld geven. Angela de Jong, die natuurlijk al voor opduikt, die is eigenlijk een van de grootste abonneesverkoper van DPG. En als ze straks RTL hebben, dan kun je gewoon tegen Boulevard zeggen, nou, waar ze nu niet zit, dan moet ze ook staan. En dan moet haar AD-gezicht daar ook worden verspreid. Maarten Keulemans van de Volkskrant. Als er iets, een virus opduikt, overal zitten om weer die abonneetjes te verkopen. Dus het, inderdaad, wat je zegt, het is een winner-takes-all principe. En dat is natuurlijk in tegenspraak met pluriformiteit.
Ja, en ze worden zo groot dat Angela de Jong ook bijvoorbeeld nu al, als zij iets zegt over een programma, dat heeft echt effect, hè, van de concurrent. Dan kun je wel inpakken, hè? De Meilandjes doen er niet meer toe. Nou, oh, up, de kijkcijfers storten in. Nou ja, ik bedoel, daar zit wel een...
Nou ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje waarvan ik denk dat Talpa toch een punt heeft. Ze kunnen natuurlijk Talpa-programma's kapot schrijven. Dat zal
de NPO?
NPO kunnen ze kapot schrijven. En als de NPO lullig doet over RTL of over die kranten, dan kunnen ze mensen in stelling brengen. Ik zeg niet dat ze dat meteen zo doen. Maar dat kan wel een effect zijn en dat is natuurlijk best gevaarlijk.
Ook Wouter van der Goes, voormalig programmadirecteur bij de radiotak van DPG, vragen we naar zijn visie op de overname.
Hoe zie jij nu de vervolgstappen? Want hij heeft nog twee stations, hè, Q Music en Joe. Ja. In Nederland aast hij op RTL, dat is dan televisie. Denk jij dat conglomeraat DPG, dat als één conglomeraat straks wordt gezien bij die fusiebesprekingen? Of denk je dat het toch uit elkaar wordt getrokken en dat het krantendeel wel met de tv-tak kan? Hoe zie jij de fusie, de ACM?
Ja, kijk, ik heb geen idee wat er uiteindelijk voor oordeel over wordt geveld. Want dat is nog een belangrijke. Daar ging het bij Talpa natuurlijk ook mis. Mm-hmm. Dus misschien dat er wel een te groot belang in wordt gezien. Dat kan ik echt niet inschatten. Wat ik wel weet is dat de expansiedrift van de familie van Tillo natuurlijk ontzettend groot is. En dat zij en Mediahuis heeft datzelfde. Die gaan gewoon verder. En Mediahuis heeft natuurlijk nu geen televisie, maar wel heel veel kranten. En radio. Dus feitelijk staan die op hetzelfde niveau als persgroep. Dus die gaan daar gewoon mee aan de gang. Dat gaat gewoon gebeuren. En ik hoorde Joop van den Ende een interessant verhaal daarover vertellen een paar weken geleden bij WNL.
Ja.
Die zei dat komt natuurlijk ook omdat wij in Nederland dat jarenlang een beetje moeilijk hebben gemaakt. Wij vonden het commercieel allemaal maar vies.
Ja.
En in België zijn ze gewoon daar vol mee aan de gang gegaan. En daar staan gewoon een aantal hele grote, gezonde, financieel zeer daadkrachtige mediaondernemingen. En daar is persgroep natuurlijk één van. Dus die gaan gewoon verder.
Mark, we begonnen deze podcast en ook deze aflevering met een citaat van Joop van den Ende.
Fantastisch.
Ja, waarom? Heel belangrijk. Nederland heeft ooit de fout gemaakt toen commerciële televisie begon. CDA, Lubbers was daar groot voorstander van. Geen macht bij de kranten, worden ze te groot. De televisie moet publieke omroep blijven. Het weren van de commerciële zenders. Nou, dat is een soort muurbouw om Nederland te
doen. Ja, dat was een achteraf geen handige beslissing.
In België en Vlaanderen heeft de politiek de kranten de kans gegeven om commerciële televisie. Dus het gemis van inkomsten uit de advertentiewereld die ontstond, concurrentie, hebben die Vlaamse uitgevers heel goed kunnen vertalen. Die hebben dus vet op de botten gekregen. Mm-hmm. En nu zijn alle Nederlandse kranten en ook commerciële televisie komen in handen van de Vlamingen.
Mark, zo'n Joop van den Ende, die is dan enorm voorstander van deze fusie. Hij wil dan het tegenwicht bieden voor Zuckerberg of voor... Wat ziet hij voor zich eigenlijk?
Nou ja, hij ziet twee enorme, of drie of vijf enorme Amerikaanse ijsbergen op ons afkomen. Hè. De grote machten die dan de zielige van Tillo, die hier in de Benelux zit, die over hem heen donderen. Terwijl mijn stelling is, je hoeft niet geen medelijden te hebben met deze man. Want deze man wil natuurlijk zijn eigen Mark Zuckerberg worden in de Benelux.
Hij is het misschien al wel.
Hij is het eigenlijk al. Dus ik vind dat van den Ende, die analyse vind ik mooi. Maar die analyse vind ik verouderd. Omdat er een nieuwe situatie aan het ontstaan is. En ik vind het Joop van den Ende, hè, ik vind hem goed en fantastisch. Groot ondernemer. Maar die moet nu ook inzien dat dit op den duur hem ook kan schaden. Als die man ook heel groot wordt hier.
Ja, maar Joop van den Ende is niet alleen. Luister maar eens naar Jan het Hart.
Ik ben positief omdat ik ben journalist. Hè, mijn leven lang. Nou, niet mijn leven lang, maar werkzaam mijn leven lang. En je moet altijd toch de vraag stellen. Er valt heel veel over te zeggen over het bedrijf en de financiën en vergoedingen voor freelancers. Ongelooflijk veel. Maar de kernvraag voor onze journalisten is toch, is de journalistiek erop vooruit te gaan in Nederland door overname van de persgroep? En de antwoord is gewoon ja. Daar ben ik vol van overtuigd. Ik denk dat ze bij de Volkskrant super blij zijn met de krant die ze maken.
Ja.
Ik denk ook dat in de regio ze echt blij zijn met de krant die ze maken. Ik denk dat bij het AD zijn ze echt blij met de krant en met de sites, met de journalistiek die ze bedrijven.
Dit is het derde seizoen van Hoge Bomen. In de vorige seizoenen sloten we altijd af met een aflevering Het Laatste Woord, waarin de topman, want ja, het zijn tot nu toe altijd mannen geweest, maar zij reageren dan op ons onderzoek. Ze krijgen een hele aflevering om eigenlijk te reageren, te weerleggen wellicht, en hun reactie te geven. We hebben Christian van Tillo natuurlijk gevraagd. En hij laat weten dat hij, net als bij jouw boek, ook niet gaat reageren op deze podcast. Ja, maar mocht dat ooit veranderen, dan gaan we natuurlijk een nieuwe aflevering maken. Maar Mark, wat vind je ervan dat hij niet wil?
Ja, ik vind dat bijzonder en raar dat een grote mediaman die media in bezit heeft, media maakt. Hè, en eigenlijk media maakt op basis, en dat is wel een serieuze opmerking, van bronnen die hem helpen. Dus bronnen die ja, de openbaarheid blootleggen. Daar heb je mensen voor nodig die transparant willen zijn. Hij is zelf niet transparant. Nou, ik vind dat raar, maar ook mensen binnen zijn eigen bedrijf. Hè. Anneke Stoffelen bijvoorbeeld bij de Volkskrant, die zegt in mijn boek dat ze dat ook raar vindt. Ik vind dat bijzonder en eigenlijk ja, ook wel onverkwikkelijk dat hij dat niet wil doen. Ik vind dat hij daar, als je zo groot bent, is ook de verplichting dat je verantwoording aflegt.
Maar eigenlijk wisten we het al van tevoren dat hij niet ging reageren.
Dat zou zo zijn, Wendy, maar we zitten nu in aflevering 8 en we bespreken dit nu. En dit is mijn oordeel daarover. Ik vind dat dat ja, onverkwikkelijk is.
Ja, helaas waren we er wel een beetje op voorbereid. En nu hij niet wil reageren, moeten we het maar met z'n tweeën doen. Dat laatste woord, de conclusie. Zit hij met de vingers aan de inhoud? Dat was een van de vragen die we hadden aan het begin. Nou ja, Mark, we kunnen wel zeggen dat het antwoord is ja. Het antwoord als het erop is, aankomt. Hè, om
het antwoord is ja, als je deze hele podcast terugluistert. Het antwoord is ja, en vooral als het zijn eigen belangen betreft.
Ja,
en,
of vrienden
en,
van
en,
hem.
Of vrienden of familieleden. Dus ja, het antwoord is ja.
Is hij de menselijke maat in zijn bedrijf kwijtgeraakt? Grijpt hij te hard in?
Ja, ook het antwoord daarop is ook ja. En als journalistiek gezien grijpt hij ook in op een manier die de pluriformiteit aantast. We hebben natuurlijk in een aantal afleveringen geleden beschreven over journalisten die niet scoren, die misschien moeilijke verhalen schrijven, die misschien verhalen schrijven die journalistiek heel goed zijn, maar niet
geen clickbait.
Geen clickbait. Dus daarvan zeg ik ook ja, dat is ook niet goed.
En niet alleen dat, hij creëert daarmee ook een ongezonde werkcultuur.
Ongezonde werkcultuur en ook mensen die in afhankelijke posities duwen. Hè, freelance contracten, heel veel, slecht betaald. Ja, dat creëert natuurlijk een ongezonde machtsverhouding.
Tegelijkertijd kun je zeggen, Van Tillo is de redder van de journalistiek zoals wij die nu in Nederland kennen. Hij zorgt voor een sterk businessmodel. Hij pakt het bedrijfsmatig aan en heeft dan ook nog, want dat kunnen we niet ontkennen, een enorme liefde voor de krant, voor het medium. Wij zeiden in het begin van deze podcast, hij is een courantier. Hij is echt, ja, hij is echt verliefd op die krant.
Zeker. Want ik heb er wel een beetje over nagedacht wat je dan hier moet zeggen als een soort slotwoord. Eigenlijk kun je zeggen dat hij een beetje stikt in zijn eigen succes. Hij is zo goed geweest in het verbeteren van die kranten en het positioneren en uitmelken van de journalistiek, dat hij op een punt moet komen dat hij een spiegel moet pakken en denkt, ben ik te groot geworden? Tast ik nu de vrijheid van meningsuiting? Tast ik nu de pluriformiteit van de journalistiek aan? En in mijn ogen is dat punt bereikt. Misschien zijn we er zelfs al overheen. En ik vind, en dat is misschien een laatste oproep, dat we daar toch goed over na moeten denken. En dat ook zo'n ACM en mensen die DPG kritisch volgen, ja, daar toch wel een streepje moeten zetten van tot zover. Christian, je hebt het goed gedaan, maar je moet nu afscheid nemen van je eigen succes.
Ja, hij is misschien wel allebei. De redder en de ondergang van de journalistiek. En dat maakt het juist enorm ingewikkeld. Dit was Hoge Bomen DPG, een podcast van BNR gemaakt door mij, Wendy Beenakker. Dit project had natuurlijk niet gekund zonder de tomeloze inzet van Mark Koster, die het boek De Belg, Christian van Tillo, de mediakoning van de Lage Landen, schreef. En dank ook aan Connor Klerks voor het in toom houden van ons, de makers, en voor de montage natuurlijk. Eindredactie Aniek van der Leeuw. Mixages gedaan door Wesley Schouwenaars en Desmond Badiou. En vormgeving en muziek Klaas-Petro Lijnsma, Gijs Vriese en Connor Klerks. Deze podcast is tot stand gekomen met de steun van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.
Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.